Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
Aan de mensen laten zien wat ze moeten doen om aan de tirannie en de ontaarding te ontsnappen, wanneer de samenleving zich van een aristocratie richting een democratie ontwikkelt. Dat was volgens Alexis de Tocqueville het kernidee van zijn beroemde werk over de democratie in Amerika. Welke spanning zag hij tussen vrijheid en gelijkheid? Wat zag hij als de kansen en gevaren van de moderne democratie? En waarom was volgens hem de Franse Revolutie niet de breuk die de revolutie zelf vond dat ze was? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Marijn Kruk, de denker die centraal staat, de Tocqueville.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is simpel. Er is een hoofdgast, er is een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag zit naast mij Jozef Vaanders.
Goedenavond, op anderhalve meter.
Op gepaste afstand inderdaad. En schuin tegenover ons, ook op gepaste afstand, zit de hoofdgast van vandaag, Marijn Kruk. Marijn is schrijver en journalist. Hij interviewde tal van grote denkers en filosofen. Hij schreef een boek over het Franse publieke debat en het Parijse intellectuele leven onder de titel Parijs denkt, een republiek tegen de wereld. Hij was correspondent in onder andere Istanbul en momenteel in Parijs. Hij deed verslag van de Arabische lente, van de strijd van de Koerden tegen IS. En hij won in 2004 de Prix de Paris voor zijn scriptie over Alexis de Tocqueville. De reden dat we hem hier natuurlijk hebben in deze aflevering. En die scriptie had de prachtige titel Het heden bedroeft mij, de toekomst verontrust mij. Marijn, van harte welkom in de podcast.
Goedenavond.
Mooi hier te hebben. Je zegt net goedenavond. We hebben zojuist heerlijk mogen eten van een heerlijk diner van jouw hand. Veel dank daarvoor.
Met veel wijn. Dus als we niet helemaal scherp meer zijn, dan verklaart het van Marijn.
Precies. Goeie wijn ook. En we zitten op een prachtige locatie. Kun je daar heel kort iets over vertellen,
Marijn? Ja, zeker. We zitten in het fellowshuis van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. En we zien een schitterende kroonluchter. Het is aan de Kloveniersburgwal, vlak naast het triphuis waar de academie is gevestigd. En hier verblijven de fellows van het NIAS. En ik ben zo'n fellow. En ik mag hier blijven omdat ik eigenlijk in Parijs woon. En zelf geen woning heb hier. Dus ik ben hier ondergebracht ook in dit schitterende pand.
Ja, mooi. En wij maken dankbaar gebruik van het feit dat je hier in Amsterdam bent. Jozef pocht altijd over zijn woning. Maar bij deze is het toch de mooiste locatie waar we tot nu toe hebben gezeten. We gaan het vandaag hebben over Alexis Tocqueville. Frans politiek filosoof en socioloog, historicus en staatsman. Hij werd geboren in 1805 en overleed uiteindelijk in 1859. En zijn twee bekendste werken waarmee hij tot op de dag van vandaag bekend is, zijn Over de democratie in Amerika en Het Ancien Regime en de Revolutie. En Marijn, hij schreef daarmee over twee toenertijd actuele thema's. Het ontstaan van het nieuwe land Amerika 1776, over de Franse Revolutie 1789. Twee van die historische momenten toenertijd. Waarom ging hij die onderzoeken en wat was zijn focus om dat te gaan doen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk ook een hele goede beginvraag. Want het is denk ik heel erg belangrijk om te beseffen dat Tocqueville een heel duidelijke drive had. Hij was overtuigd van het feit dat er iets iets was en dat er iets gerealiseerd werd. En dat noemde hij een état social, dus een sociale staat. En die noemde hij la démocratie. Dat is ook een heel belangrijk onderscheid of een heel belangrijk punt om te maken als je het hebt over Tocqueville. Het is niet per se dat ja, wat wij eronder verstaan. En dus een meerderheidsregime, ja, of een, ja, dus een politiek regime waar de meerderheid het voor het zeggen heeft. Maar het was bij Tocqueville een sociale staat, een état social. En die noemde hij en die werd gekenmerkt door de égalité des conditions. Dus de gelijkheid van bestaanscondities. En die was heel breed. Die ging, dat was niet alleen gelijke rechten, maar dat was eigenlijk ook. Dat kon een manier van kleden zijn, een manier van denken, smaken. Eigenlijk waarin alles gelijker werd. En waar alles steeds meer op elkaar ging lijken. En zijn grote zorg was dat die état social niet te combineren was met vrijheid. Want vrijheid was zijn grote idee, zijn grote ideaal. Eigenlijk zag hij dus ook een beetje vanuit zijn eigen ervaring. Dat dus in die Franse Revolutie was natuurlijk ook een heel mooi ideaal. Hè, vrijheid, gelijkheid, broederschap. Maar dat was toch in veel opzichten uitgedraaid tot een enorme nachtmerrie. Met terreur, met dictatuur, met chaos. En de grote vraag was dus, hoe kon je nou die nieuwe sociale staat die er aankwam, die er ook in zekere zin de Franse Revolutie had versneld. Hoe kun je nou die van instituties voorzien die een ordelijke vrijheid garanderen? En ja, en eigenlijk was dat de grote vraag die hem voortdreef. En we gaan er zeker nog over terugkomen. Want je zei net, er waren twee thema's die heel actueel waren. Maar eigenlijk was dat ancien regime was eigenlijk helemaal niet actueel. Want iedereen was dat vergeten. Omdat de Franse Revolutie werd eigenlijk ook in die tijd heel erg beleven als een breuk, als een césuur. En dat zou het ook veel blootleggen, bleek helemaal niet het geval te zijn. Maar daar komen we nog over te spreken. Maar het is denk ik heel erg belangrijk dat eigenlijk, zeg maar, Tocqueville om deze vraag te beantwoorden, maakte die eigenlijk twee reizen. Hij maakte een reis in de ruimte, dus naar Amerika. Waar men veel verder was met dit experiment. Hè, dus van die. Dus van die democratie en men erin leek te slagen om die twee ideeën van vrijheid en gelijkheid te combineren. En later maakte hij een reis in de tijd. En eigenlijk ook weer om te begrijpen hoe het nou kon dat het in Frankrijk maar steeds niet wilde lukken.
En om daar even de titels, dus de reis in de ruimte is het beroemde boek Democratie in Amerika geworden.
Ja, dat is reis in de tijd is dan terug in de tijd.
L'ancien régime et la révolution.
Ja, ja. En daar zit wel forse tijd tussen. Het boek De la démocratie en Amérique is verschenen in twee delen. Eerste deel in 1835 en het tweede deel in 1840. Het zijn ook heel andere boeken, maar daar gaan we het ook nog wel over hebben. L'ancien régime et la révolution is dus uiteindelijk niet afgemaakt, want zeg maar Tocqueville overleed. Maar het eerste deel is geschreven, het tweede deel is bijna compleet, dus we weten hoe dat eindigde. Is verschenen in 1856 en toen was eigenlijk Tocqueville een soort uitgerangeerde politicus.
En als je nou kijkt naar die état social, je ziet die beweging die kant op, zeg maar. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat was die beweging die daar in lange loop al zat?
Dat is een heel. Dat idee is eigenlijk niet van hem. Dat idee is eigenlijk van de generatie liberalen die voor hem zat in de jaren 20. En dat is een groep liberalen en die is bekend komen te staan als les doctrinaires. En die maakt zich heel sterk voor de grondwet van 1815. Die een soort van min of meer constitutionele orde eigenlijk in Frankrijk stichtte. Dus na die Franse Revolutie. En die hadden eigenlijk een heel groot project. En die wilden eigenlijk ook een soort historische stutting geven aan dat idee van gelijkheid. En dus wat de Franse Revolutie had. En die gingen eigenlijk op zoek zo. Die doken heel diep die Franse geschiedenis in. En die ontwaarden daar allerlei instituties en mechanieken. Die maakten dat het leek alsof er een soort van motor in de geschiedenis was. Die alles steeds verder naar gelijkheid dreef. En dat het eigenlijk een soort van. Bijna een soort wetmatigheid leek in die geschiedenis die alles naar steeds grotere gelijkheid dreef.
En waar moet ik dan aan denken? Het klassiek beeld van de Franse Revolutie, het afschaffen van de standen bijvoorbeeld. Dus Moet ik daaraan denken, aan zo steeds meer...
Ja, in zekere zin. Dat gewoon, het begon natuurlijk met een soort van warlords en die feodale baronnen en die... maar dat met de opkomst van de steden en zeg maar zijn bourgeoisie, die eigenlijk ook meer geld verdiende. En die gingen dus, ja, zeg maar, die bewogen eigenlijk, zeg maar, economisch ook steeds meer naar, ja, gewoon steeds meer naar elkaar toe. En het was stadsrechten die gingen eigenlijk steeds meer op elkaar lijken. Dus de ongelijkheid was eigenlijk op het laatst vooral nog formeel, eigenlijk in die standenstaat. Maar die standenstaat was eigenlijk steeds meer zonder substantie geraakt.
Ja, dus je had adellijke titels, maar in realiteit betekende die niet zo heel veel.
Ja, ja.
En want je zegt, de grote zorg van Tocqueville is, hè, dat die tendens naar meer gelijkheid uiteindelijk ook consequenties heeft voor de vrijheid. Negatieve consequenties voor de vrijheid. Dus tot de onvrijheid leidt. Mogelijk, als dat niet op een of andere manier institutioneel geborgd is. Waar zit dat mechanisme in? Op welke manier kan die gelijkheid voor die vrijheid volgens hem een gevaar zijn?
Nou ja, dat is dus een beetje de vraag. En met die vraag, dat was eigenlijk een open vraag. En dat wilde Tocqueville eigenlijk onderzoeken in Amerika. Dus hij ging, omdat hij zag in Amerika, zag hij, daar leek dat, nou ja, het is ook misschien, zeg maar, belangrijk. Amerika was pak heel erg tot verbeelding. Dat was ook een debat in Europa. Er werd lang gezegd van, er was een debat over de republiek en of zo'n grote republiek wel vrijheid in zich. Of zo'n republiek wel te combineren viel met vrijheid of met democratie. En het sprak enorm tot verbeelding. Zijn oom, Chateaubriand, was er ook geweest, had een boekje geschreven, Voyage en Amérique. Dus er was een soort vraag van, wat is daar nou aan de hand? En zou dat oplossingen kunnen bieden? En eigenlijk ook vooral wat Amerika ook heel, heel interessant maakte, dat was dat die gelijkheidsrevolutie, die het ook viel overal in het Westen waarnam, die jij zelf ook een soort goddelijke kracht noemde, of zeg maar toeschreef. Dat die op een min of meer, ja, in een, zich op een soort min of meer maagdelijke toestand had kunnen ontwikkelen. Dus
even vergeten dat daar allerlei mensen al woonden, maar
goed, zeker, ja, zeker. En
er was een soort leegveld waarop je een nieuwe samenleving kon bouwen, net als het idee.
Ja, maar wat ook wel belangrijk is, hoewel Tocqueville ook absoluut oog had voor die slavernij en ook voor het lot van de Indianen in vooral Canada, waar die ook heeft rondgereisd, is dit, denk ik, een heel belangrijk verschil, dat er was geen gewelddadige revolutie voor nodig om naar die toestand van die democratie te gaan. En er was niet een diepgewortelde standstaat. En dat maakte, ja, dat het principe van die democratie eigenlijk op een bijna organische manier zich had kunnen ontwikkelen. Dus dat maakt het gewoon heel interessant als een soort van, ja, als een soort van laboratoriumopstelling eigenlijk.
En waarom dat principe naar van dat die toenemende gelijkheid tot minder vrijheid leidt? Je kan ergens ook denken, dit biedt meer mensen de mogelijkheid om in vrijheid te leven, bijvoorbeeld.
Het is, denk ik, misschien moet je denk ik anders formuleren. Het was niet zo dat die gelijkheid leidt tot minder vrijheid, maar dat vrijheid en gelijkheid niet automatisch samen zouden gaan. En daarmee wil eigenlijk, zeg maar, Tocqueville steeds waarschuwen voor de uitgesproken vijanden van die democratie. Hè? Dus de contra-revolutionairen. En ook, ik moet altijd een beetje om lachen hoe die dat dan zegt, de al te enthousiaste vrienden van de democratie. De socialisten, zou je kunnen zeggen, in zekere zin. Want ze hebben allebei eigenlijk ongelijk, zeg maar. Maar het is vooral die gelijkheid en die vrijheid gaan niet automatisch samen, maar sluiten elkaar ook niet per se uit. En dus je moet... Ja, dus het is een soort kunst om die vrijheid eigenlijk daar zo mee te vervlechten. En ja, hoe doe je dat eigenlijk? En hoe deden dus die Amerikanen dat? Want het Amerikanen leek het soort van geluk te zijn.
Die al die enthousiaste democraten tussen aanhalingstekens. Dat is dan wellicht ook het verhaal wat we...
De al te enthousiaste vrienden van de democratie. Nou, ja, de Jacobijnen, dus, in zekere zin. Dus
ja, precies. Maar ook wat we zelf
hele radicale republikeinen.
Maar ook wat we zelf soms misschien te makkelijk geneigd zijn te denken, hè, historisch. Van toen braken vrijheid en gelijkheid door. Hè, die noemden we ook in één leus. Egalité, liberté. Ja. En dat gaat perfect samen. En dat is gewoon één mars voorwaarts. En hij laat eigenlijk zien dat dat veel ambiguur en complexer ligt. En dat
absoluut,
het ook echt wel een moeilijk evenwicht is.
Het één volgt niet automatisch uit het ander. Het sluit elkaar niet uit. Maar het één volgt niet automatisch in het ander. En wat zeg maar Tocqueville eigenlijk ziet en ontdekt. En in toenemende mate. Dat er eigenlijk heel diep in die democratie. Dus in die gelijkheidstoestand. Hele diepe ondermijnende trends zitten. En dat is eigenlijk iets wat wat een soort later inzicht is. Want dat zijn die twee boeken. Die hij dus maakt over die democratie. In 1835. Gebaseerd op een reis die hij maakt met zijn vriend Gustave de Beaumont. Van 9 maanden door Amerika in 1830, 1831. En dat eerste boek is eigenlijk toch een soort empirische weergave. Het is een soort van toch een soort reisverslag in heel veel opzichten. En hij blijft heel dicht bij die Amerikaanse werkelijkheid. En het tweede boek is al. Daar lijkt hij los van die werkelijkheid te komen. En gaat hij eigenlijk aan de haal met dat principe. Dus daar wordt die democratie wordt steeds minder duidelijk wat hij daarmee mee bedoelt. Hij maakt het eigenlijk los van een concrete context. Het wordt een soort concept, een soort sociologisch, zeg maar. Daarom wordt hij ook gezien als een van de grondleggers van de sociologie. Omdat hij eigenlijk twee concepten, zeg maar, is aristocratie. Een samenleving op basis van ongelijkheid. Zeg maar contrasteert met een democratie in basis op een samenleving op basis van ongelijkheid. En die twee gaat spiegelen en daar op een soort onnavolgbare methode allerlei kenmerken uit gaat distilleren.
Maar je zegt ondermijnende elementen zitten in die democratie. Wat zijn die ondermijnende elementen?
Of in de gelijkheid vooral.
In de gelijkheid met name dan. Ja. Die dan zich uit in de democratie.
Ja. Nou kijk, wat een heel soort institutioneel iets is bijvoorbeeld, en dat is ook heel vaak aangehaald over Tocqueville, dat is de zogeheten tirannie van de meerderheid. Die kennen we natuurlijk in zekere zin. Dat is eigenlijk, die zouden we in theorie ook in Nederland kunnen hebben als de meerderheid zegt van oké, wij hebben de meerderheid van de stemmen, dus wij doen nu.
Druk allerlei dingen door.
Ja, want wij zijn immers de baas. En dat je dus, en wij hebben dan een soort van zachtere definitie van een democratie, van een liberale democratie. Die zegt van nee, een liberale democratie is juist dat je de rekening houdt met een minderheidsstandpunt ook. En dat je niet op een soort Erdogan-achtige manier vanuit de meerderheid alles oplegt. Dat zou je kunnen zeggen, dat is een heel formalistisch idee van die hele meerderheidstyrannie. Maar in Amerika ziet hij het ook verder gaan en ziet hij het eigenlijk ook in het denken. En daar zie je een soort van eenheidsdictatuur. Dus dat de meerderheid ook oplegt aan de minderheid wat er gedacht moet worden, wat er gevonden moet worden van dingen. En dus hij contrasteert dat dus met een aristocratie, waarin je dus daar heb je gewoon een paar edellieden met soms ook volkomen doorgedraaide mening of heel of hele excentrieke
ambities-achtige types
bijvoorbeeld. Zoiets kan in Amerika niet bestaan. Er is een enorme trend tot conformisme. En ook in het denken eigenlijk.
En hij zegt dus eigenlijk die samenleving die meer gelijk is, en politiek stelsel wat gebouwd is op die gelijkheid, zorgt eigenlijk dus ook voor dat die hele samenleving verder nog weer die kant op geduwd wordt.
En dat is zijn grote. Wat hij eigenlijk ziet, omdat moet ik misschien eigenlijk eerst vertellen, wat maakt nou die Amerikaanse democratie zo levendig en zo. Wat maakt nou dat ze daar zo goed in staat lijken om die idealen van vrijheid en gelijkheid met elkaar te combineren? En dan ziet eigenlijk dat ze vooral heel erg lokaal bestuur, zeg maar, dus klein lokaal bestuur. Dat zijn die townships in New England, die eigenlijk fungeren als een soort van kleine stadstaatjes, waarin mensen ook heel erg gedreven door de protestantse religie, die dan heel erg nadruk legt op zorg dragen voor je gemeenschap, voor je omgeving. Dat er vanaf op een heel lokaal niveau actieve staatsburgers eigenlijk worden gekeken. Het is eigenlijk een soort leerschool. Voor actieve participatie. En waar hij eigenlijk bang voor is, is dat er... Hij ziet ook een trend in die democratie... die eigenlijk leidt dat mensen zich steeds meer... eigenlijk in hun eigen privésfeer gaan opsluiten... en zich eigenlijk overgeven aan... aan wat hij kleine pleziertjes noemt. Dus zeg maar, dingen kopen of zeg maar consumentisme. En dat eigenlijk de link met het grotere geheel eigenlijk verloren gaat. En dat de citoyen, eigenlijk de staatsburger, eigenlijk steeds meer een individu wordt. En steeds meer een soort van geatomiseerd individu wordt. En die eigenlijk heel kwetsbaar wordt voor een soort van grotere, gecentraliseerde staatsmacht.
En waarom ziet hij dat? Dat koppelt hij aan het feit dat die democratie heel lokaal georganiseerd is?
Nou, hij ziet eigenlijk, dit ziet hij eigenlijk, die hele trend tot zeg maar, tot zeg maar conformisme en zeg maar, individualisering en je zeg maar terugtrekken in je eigen privésfeer. Dat ziet hij als een soort diepere trend in die, in de democratie in het algemeen. En in Amerika slagen ze er op een of andere manier in om zich daar zeg maar, tegen te wapenen. En dat is onder andere door dus zeg maar, die hele democratie op een soort lokaal niveau te hebben. Een soort heel levendige...
Waar ook de belevingswereld van die mensen zit eigenlijk in.
Precies. En het heeft er ook heel erg mee te maken dat natuurlijk gewoon Frankrijk en Amerika zijn heel anders geconstrueerde landen. In zekere zin. Frankrijk is natuurlijk gewoon van bovenaf geconstrueerd met die centralistische staat, die ook steeds belangrijker wordt in zijn eigen denken. En Amerika is een soort van onderop. Die hele democratie is van onderop geconstitueerd. Hè? En daar wijst hij ook voortdurend op. Dat eerst gewoon begon met townships, dan gaat het naar de staten en dan komt er uiteindelijk een soort van federale regering. Dus dat maakt dat het hele experiment is van onderop eigenlijk vormgegeven.
Ja, en sluit dus ook veel beter aan bij dus eigenlijk de tijdsgeest van individuele mensen waarin een steeds gelijkere samenleving is. Biedt een beter antwoord op die beweging.
Ja, behalve dat individualisme, dat is echt iets heel specifieks bij Tocqueville. Dat is eigenlijk een beetje losgekoppeld van die Franse werkelijkheid en de Amerikaanse werkelijkheid. Maar dat is dus meer die sociologische werkelijkheid die ik net eerder aanhaalde. Dat die een soort van imaginaire democratie, waarin hij allemaal tendensen ontwaart. Zeker een soort van ideaaltype, zoals hij ook een ideaaltype maakt van een aristocratie. En daar gaat hij eigenlijk allemaal dingen bedenken. Dus dat individualisme, dus dat mensen zich opsluiten in hun eigen privésfeer, dat herkent hij als een soort van als een trend die steeds eigenlijk op de loer ligt en waarvoor je dus dingen moet bedenken om eigenlijk die tegen te gaan.
Je noemde dat ondermijnende effect van de gelijkheid, namelijk dat er een tyrannie van de meerderheid komt, omdat dat dus dat conformisme wat daarachter schuil gaat. Zijn er nog andere dingen die observeert of waar die ondermijnende elementen die ontdekt?
Nou ja, het is in zekere zin. Kijk, hij maakt steeds de wisselwerking. Dus hij wisselt steeds dingen af. Dus hij zegt, dus hij ziet de voordelen, hij ziet de nadelen. Voordelen is, waar hij helemaal door betoverd is in Amerika, is dat hij daar een soort energie waarneemt die hij helemaal niet in Frankrijk ziet. Een soort van, een soort energie die wonderen kan verrichten. Tegelijkertijd is dat ook een soort van diezelfde energie. De keerzijde daarvan is weer dat er ook een soort van rusteloosheid is, zeg maar. En eigenlijk ook een soort van die gelijkheid leidt ook tot een soort van existentiële crisis, omdat mensen zijn allemaal gelijk. Dus
wat onderscheid je dan nog?
Ja, precies. Ja. Hoe weet je wat je bent? Dat weet je altijd in relatie tot de ander, zeg maar. Dus jouw identiteit is altijd in relatie tot de ander. Dus dat leidt al sowieso tot een soort van conformisme, omdat je altijd aan het kijken bent naar wat jouw gelijken aan het doen zijn. Dus dat ziet hij in wat hij eigenlijk ook een beetje in soort meer abstracte termen beschrijft, is eigenlijk gewoon de hele bourgeois-samenleving, waarin een beetje de wereld van Balzac, waarin het toch gaat om kleine, in de ogen van de edelman die Tocqueville natuurlijk ook was, om kleine passies zoals consumentisme eigenlijk. En dat is een soort van... dat ziet hij wel als een soort van gevaar voor decadentie eigenlijk. En dat gaat natuurlijk weer een beetje af van die van de staatsburgers die hij hoopt te zien.
een zekere passiviteit ook. Niet echt een groter engagement voor het publiek belang, maar meer een soort passief ontvangen van de voordelen en pleziertjes van gelijkheid.
Nou, zeker. Het zijn, zeg maar, in de aristocratie, daar zijn het gewoon de grootste, meeslepende ambities en avonturen, grandeur. En zeg maar, in de democratie is het juist de bescheidenheid, de kleine passies, de kleine gebaren in zekere zin. Maar die veel meer eigenlijk veel meer betekenen eigenlijk voor de kleine man. Die natuurlijk ook veiligheid wil en ook meer inkomen wil. Dus hij maakt eigenlijk gewoon voortdurend eigenlijk afwegingen daar.
Hij zegt geloof ik ook ergens. Dingen zijn uiteindelijk nooit. Er is nou eenmaal ongelijkheid. Hè? En dingen zijn nooit gelijk genoeg. Dus de gelijkheidsdrang is nooit voldaan. Zeg maar.
Nee, precies. Alles is voortdurend. Zijs
overal.
Ja, nou, in die zin, hij zegt, kijk, die energie die schept een soort onrust en een soort ambitie. Mensen zijn voortdurend, alles is voortdurend in beweging. En eigenlijk is dat juist wel iets heel positiefs voor hem. Hij ziet niet, de ongelijkheid, er is ongelijkheid, maar die is nooit permanent. Dus je kan, dat observeert hij ook in de VS, dat zo'n grote fortuinen worden gemaakt en ook weer verloren. Dat erfrecht is natuurlijk ook behoorlijk pittig daar. Of de erfbelasting is behoorlijk pittig ook. Maar in zekere zin observeert hij daar heel erg wat vader verdient, kan de zoon weer verliezen. En zo is er een voortdurende dynamiek eigenlijk in die samenleving.
Ja, dat is zijn reis fysiek, zeg maar, naar Amerika. Wat zijn daar ook de belangrijkste lessen die hij daar ergens uit leert? De instituties zijn dus een belangrijke constatering, dat die belangrijk zijn?
Nou, hij observeert heel erg. Er zijn drie elementen die heel belangrijk zijn daar. En dat is de protestant. Nou, dat is eigenlijk gewoon, dat zijn de unieke omstandigheden waarin de VS verkeren. Dus het zijn gewoon het feit dat ze geen gewelddadige revolutie hadden om in de toestand te komen van die état social die de democratie is. Het onderwijs. De protestantse religie. En dus die lokale dus die township, dus die lokale, die kleine lokale democratie. En wat eigenlijk een soort leerschool is, een soort politieke leerschool is. Dat zijn eigenlijk een beetje zijn lessen voor Frankrijk ook. Alleen beseft hij zich ook wel dat natuurlijk Frankrijk is niet een soort van tabula rasa, maar dat is natuurlijk ook een dat is een historische samenleving waar allemaal trends in zitten. En hij merkt eigenlijk, want na terugkomst vanaf 1835 gaat hij zelf ook in de politiek. En hij raakt eigenlijk steeds meer gefrustreerd in. En hij krijgt ook steeds meer het idee dat het gewoon in Frankrijk niet lukt. Dus dat er wel die gelijkheid komt, maar dat die dus niet samengaat met vrijheid. Of met ordelijke vrijheid, hè, dat is belangrijk te zeggen. Dus met een geïnstitutionaliseerde vrijheid. Er komt er weer een nieuwe revolutie in 1830. In 1848 weer een nieuwe revolutie. Dus altijd er zijn altijd sociale onlusten. Dan komt er weer een keizerrijk. Hij raakt eigenlijk steeds gedesillusioneerder over het vermogen van Frankrijk om die toestand van die gelijkheid samen te brengen met een oorlijke vrijheid eigenlijk te combineren.
En vandaar dan ook zijn reis in de tijd terug naar het Ancien Regime?
Inderdaad, want hij raakt op een gegeven moment dus. Je krijgt in 1848 is er de Februari-revolutie. Daarin speelt hij zelf nog wel ook een rol, want hij is even minister van Buitenlandse Zaken. In die republiek, maar die wordt al snel. Eigenlijk doemt daar de figuur van Louis Napoleon Bonaparte op. Eerst als prins-president en dan via een plebiscit eigenlijk op de oude manier van Bonaparte weer het keizerrijk weet in te stellen. En ja, daarmee komt zeg maar ook veel op een zijspoor te staan. Hij gaat in exil intérieur, zoals dat heet. En hij trekt zich terug op zijn château in Normandië. En daar raakt hij eigenlijk gewoon, dan denkt hij van, hoe kan het nou hij denkt van, ik moet terug in de tijd. Ik moet kijken of er in het verleden een soort diepe oorzaak is waardoor dat in Frankrijk eigenlijk maar niet wil lukken met die vrijheid. En wat nou de diepere oorzaken zijn. En dan besluit hij een studie te maken naar, naar het keizerrijk. Of ja, naar, nee, of
naar het ancien regime.
Nee, naar het consulaat aanvankelijk. Dus, dus, naar de, ja, dus naar de eerste jaren van Bonaparte. En, ja. En, dan, en dan gaat hij, want hij, ja, hij is ook, ja, gewoon hij is een beetje. Hij heeft een, ja, gewoon, hij heeft een wat zwakke gezondheid, dus hij gaat dan kuren. Ik geloof dat hij in, ik geloof dat hij in Tours dan zit. En dan gaat hij, in de archieven zitten, maandenlang. En dan komt hij eigenlijk achter dat, dat hij, en ook in die archieven van het Ancien Regime. En dan verplaatst hij eigenlijk zijn aandacht naar het Ancien Regime, omdat hij daar eigenlijk ontdekt dat het Ancien Regime eigenlijk springlevend is. En dat is eigenlijk een soort van aanleiding om heel diep in die Franse geschiedenis eigenlijk, zeg maar, te duiken, om daar de diepere oorzaken te vinden.
Want op welke manier is dat springlevend, het Ancien Regime? Het klassieke beeld snaad met die revolutie.
Precies.
Is dat allemaal onver geworden?
Precies.
De koning is onthoofd, dus.
Ja, ja. Nou ja, daar ziet hij dus dat hij. Daar ontdekt hij dus, daar gaat hij dus in de archieven zitten en daar, en daar komt hij dus bij die beraadslaging van de intendanten van de koning. En dan ziet hij eigenlijk dat hij eigenlijk een soort van die staatsstructuur, zoals die later eigenlijk nog veel was uitgebreid, dus onder Napoleon Bonaparte, een enorme centralistische politiestaat. Maar dat eigenlijk de kern daarvan al helemaal aanwezig was in dat Ancien Regime. En,
dus dat de revolutie veel minder een breuk was.
Precies.
En veel meer eigenlijk continue beweging al van ver voor de revolutie naar centralisme toe.
Exact, exact.
Napoleon.
Exact. En daarmee echt het hele diepe inzicht van. En ja, zeg maar, daarmee ook echt het hele diepe inzicht. En ook, het is echt een heel mooi boek. Het is onlangs vertaald, hè? Dus door Bram en Berend Sommer hebben ze erg mooi gedaan. Het Ancien Regime en de revolutie. Omdat er zit ook een heel fundamenteel eigenlijk idee in over wat revolutie is. En dat is wat heel mooi blootlegt, is dat zeg maar, de revolutie eigenlijk een heel ander beeld van zichzelf. Ja, zeg maar, dat dus de revolutie heeft een heel ander beeld van zichzelf. Van wat eigenlijk in werkelijkheid lijkt te gebeuren. En dat is iets heel algemeens. Zeg maar, dus de revolutie denkt altijd dat ze een breuk slaan en opnieuw beginnen. Maar wat hij eigenlijk heel erg laat zien, is dat juist al die oude tendensen enorm doorwerken. En, en dat die breuk veel minder abrupt is dan de revolutionaire zelf denken dat die is.
En die continuïteit is.
En het is eigenlijk een soort ruse d'histoire, een soort list van de geschiedenis in zekere zin.
Ja, dat je gelooft dat je opnieuw bent begonnen, maar ja. Dat het niet zo is.
Ja.
Hey, en welke elementen zijn dat? Want je noemt nu net die centralistische macht. Dus dat is een element dat je al terug herkent in dat ancien regime. En eigenlijk die instituties haast die daar al een beetje werken. Wat zijn andere van die continuïteiten die eigenlijk over die breuk heen zijn gekomen?
Nou, het is eigenlijk vooral dat centralisme. Maar het is ook eigenlijk het gelijkheidsdenken.
En je ziet dat zit ook al in het ancien regime.
Ja, en dat zit heel erg in zeg maar de tweede helft van de 18e eeuw. Natuurlijk, zeg maar, uiteraard onder invloed van van het verlichtingsdenken. Maar hij ziet wat er eigenlijk gebeurt, is dat er. Ja, gewoon dat eigenlijk het denken is eigenlijk losgekomen van de instituties. Omdat daarvoor, althans, het is ook een soort van geromantiseerde visie van gewoon op de Franse geschiedenis. Maar gewoon het idee was, neem bijvoorbeeld iemand als Montesquieu, die gewoon zelf, zelf een standaardwerk schreef over, gewoon over de wetten en over de mœurs, over de mores. Maar zelf ook heel actief was in het openbaar bestuur van Frankrijk. Of neem zeg maar Montaigne, die was
burgemeester heel lang.
Die was burgemeester van Bordeaux.
En Tocqueville zelf dus ook, hè? Die allerlei praktische politieke ervaring.
Ja. En het idee was dat eigenlijk het denken over de staat ook werd gedaan door mensen die actief waren in die staat. En wat je eigenlijk ziet is dat volgens Tocqueville dat eigenlijk door die centralisering, doordat die vorsten alle macht naar zich toe trekken, eigenlijk die adel ook steeds meer losraken van, losraken van de macht, zeg maar. En een aantal daarvan, zeg maar, die trekt zich terug op zijn chateaus, maar ook mensen als Voltaire of die denkers eigenlijk die.
Die komen als een soort vacuüm te hangen.
Exact, exact.
Niet meer tegen de macht aan, maar in een.
Exact, en los van de realiteit dus. Ook.
Precies. En daarom kan het. En daarom kan het radicaliseren.
Ja.
En omdat. En dat is ook een heel interessant gegeven. En zeg maar, het ook veel noemt dat la politique littéraire. Dus omdat die ideeën niet kunnen worden getest eigenlijk in de realiteit, in de harde politieke realiteit, slaat in zekere zin op hol. Zeg maar, ja, zeg maar, kun je iets krijgen als Rousseau, die een totaal ongetest groot idee over die volonté generale denkt.
Als je de volgende ochtend een besluit moet nemen over weet ik voor wat.
Ja, ja, precies. Zonder enige anker in de bestuurlijke, in de hele moeilijke bestuurlijke zeg maar, realiteit. Dus in zekere zin dat gelijkheidsdenken, dat was. Dus dat was eigenlijk heel erg enorm geradicaliseerd. Maar het maakte ook dat er eigenlijk dat mensen ook eigenlijk dachten dat ze gelijk waren zonder dat ze dat formeel waren. En dat schept eigenlijk heel erg die. Die ruimte voor die Franse Revolutie in zekere zin. Dat op het moment dat Lodewijk.
De 16e.
Lodewijk de 16e, moet ik even denken.
De laatste. Ja.
Nou ja, kijk. Op het moment dat hij die Staten-Generaal bijeenroept. Is er nog een idee dat die macht daar is? Maar die macht is al lang verschoven naar die ideeënwereld eigenlijk. Het gebeurt in zekere zin ook in de Russische revoluties. De situatie is al lang zeg maar, oncontroleerbaar. Hoewel eigenlijk geen van de actoren dat echt op dat moment echt.
Aan de lijve ondervindt.
Ten volle beseft. Dus,
er is een soort schijnwerkelijkheid in die instituties, omdat het denken inmiddels daar al voorbij is.
Ja. En ik vond het zelf heel interessant. Er is ook iemand die dat heel mooi heeft uitgewerkt, François Furet. Omdat zeg maar Tocqueville die analyseert Ancien Régime, en het boek heet ook L'Ancien Régime et la Révolution. Maar hij komt niet aan de eigen revolutie toe.
Vanwege het feit dat hij overlijdt. Ja.
Ja. En François Furet, een bekende Franse historicus, die roept de vraag op, en het is heel interessant, of hij daar ook in geslaagd zou zijn. Of hij ook in geslaagd zou zijn om die Franse revolutie te organiseren. Omdat hij was zo. Hij zat zo conceptueel vast eigenlijk in die continuïteit, dat hij eigenlijk niet meer in staat was om juist
de breuk te kunnen verklaren.
Om de breuk te kunnen zien. Maar het gaat er dus om. Dan ziet hij opeens dat die tendensen, dus tot gelijkheid, maar vooral tot centralisatie, eigenlijk veel langer zijn. En dus veel dieper in die samenleving. En eigenlijk wat er dus in Amerika is gebeurd, dat je daar dus die townships had van onderop, heb je een soort van leerschool van de democratie, leerschool van de vrijheid. Waarin mensen opkomen voor hun eigen belang. En eigenlijk zijn. Ja, en ja, ja, gewoon in dat, ja, kijk, en dat noemt hij les mœurs libres. Dus de zeden en gewoonten om vrij te kunnen zijn en te blijven. En die zitten heel erg diep verankerd in dat idee van die Amerikaanse townships. Maar die zijn eigenlijk in Frankrijk door die. Door het eeuwenlange centralisatieproces zijn die eigenlijk helemaal uit die samenleving verdreven. En dan heb je eigenlijk dus eigenlijk een staat van administré. Dus geen land van staatsburgers, maar van geadministreerden.
Ja, weinig gedecentraliseerde verantwoordelijkheden, weinig mensen die het gevoel hebben over hun eigen wereld en leven te gaan, hè, omdat die verantwoordelijkheden weggetrokken zijn.
En dan dus een bepaalde vorm van apathie of
passiviteit. Je hebt dus geen institutionele training. En aan de andere kant een enorme revolutionaire kracht ook. Enorm passie voor vrijheid ook in die Franse revolutie. Maar dus geen mogelijkheid om die vrijheid te ankeren.
Nee, om daar iets mee te doen. Ja. En dus wordt het buskruid tot een revolutie eigenlijk.
En dat zijn dus eigenlijk ook die hele tragische woorden van eigenlijk het laatste, de laatste woorden van Tocqueville in dat, die het boek heel mooi samenvat, dus Ancien Régime et la Révolution heel mooi samenvat van, wat de Fransen zijn gedoemd, om het hoofd van de vrijheid op het lichaam van een slaaf te zetten. En omdat ze steeds weer opnieuw,
Zich vrij, maar ze
steeds weer opnieuw revoluties,
instituties of de borgende krachten die dat dan ook kunnen dragen.
Ja.
En dat is misschien sowieso wel een interessant punt. Ook wat je zegt over die leerschool van die vrijheid en het belang van die praxis. Hè, ook, het maakt dat Tocqueville wellicht ook geen normatief denker is. Hè. Dus een Rousseau heb je het net over. Veel meer a priori iets uitdenken, los van de ervaring of de realiteit van hoe het meest rechtvaardig of vrij of gelijk zou kunnen zijn. En Tocqueville veel meer vertrekkend vanuit een bepaalde politieke werkelijkheid ook. Vanuit de wel of niet bestaan van dat lichaam waarop iets geplaatst kan worden.
Ja, zeg maar, in die zin wordt hij ook vaak natuurlijk gewoon in die school gezet van de meer zeg maar, empirische zeg maar, politiek denkers zoals Machiavelli of Montesquieu.
En later Lefort.
Zeker. Ja.
En kijk, en als we toch kijken naar wel wat kun je ermee met deze observaties? Hij duidt al deze dingen. Dan komen we denk ik ook een beetje bij het punt van zijn receptie. Hoe is dit opgepikt? Of hoe pakt hij het zelf al allereerst op? Doet hij een oproep op het eind? Moet het ergens heen? Of hebben anderen die handschoen opgepakt naar aanleiding van zijn denken?
Ja, dat vind ik wel een goede vraag. Wat je sowieso zag is dat het eerste boek, dus dat eerste boek van het eerste deel van het boek over democratie, dus wat in 1835 verscheen, dat was een enorm succes. Hè? En dat zet hem ook in één keer op de kaart. En het wordt ook vertaald, dat wordt opgepikt door John Stuart Mill, waar hij ook mee gaat corresponderen. Dat vestigt ook in één keer zijn naam in Frankrijk. En dat geeft hem veel roem. Dat tweede deel, dat wordt toch te abstract gevonden en te vaag. En hij blijft toch wel zijn hele leven lang de auteur van de La Démocratie en Amérique. Wat die receptiegeschiedenis betreft, daar zitten enorme gaten ook in. Zeg maar. Daarna wordt hij bijvoorbeeld 25 jaar lang of 30 jaar lang eigenlijk nooit meer geciteerd. Er verschijnt in 1925 een boek, dat heet Comme disait Monsieur Tocqueville. Dus dan was hij een beetje zo, het was een soort van verzameling van quips. Hè? Dus van de mooie uitspraken van hem. Maar er zitten inderdaad wel allerlei hele mooie anekdotische zinnen in dat boek. Maar allemaal mooie karakteriseringen van die democratie. Maar dat is nog niet per se gelijk dat je daarmee een soort de kern van het denken ook pakt. Eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog wordt het echt groot opgepakt in de VS. En later ook, ook wel in Europa. En eigenlijk meer in een soort van Koude Oorlog situatie waarin er ineens die behoefte is dus om die democratie enorm te verdedigen. In zekere zin daar een soort van zelfbeeld van te krijgen. En dat ook af te zetten. Dus tegen het communisme, dus tegen de Sovjet-Unie.
En meer naar nu, in onze tijd. Want Tocqueville is nu natuurlijk ook alomtegenwoordig in het debat. Vooral vanuit bepaalde zijden. Wat kan je daar iets over zeggen?
Ja,
wordt hem daar recht gedaan of niet?
Dat is heel interessant. Het is natuurlijk zo dat sowieso is Tocqueville laat ontdekt hoor. In Nederland. Ja, toen ik me daarmee bezig hield, was er nauwelijks iets over geschreven in onze taal. Later zijn die boeken natuurlijk allemaal vertaald. En is het ook wel opgepikt door... Je kan je voorstellen dat het CDA er iets in ziet vanwege die nadruk op religie als een soort van bindende, zedenbrengende kracht.
Gemeenschap.
Gemeenschap. Je kan voorstellen waarom liberalen van de VVD dat, of denkende liberalen. geen bier drinkende.
Bitterbal eten.
Bitterballen, maar die zijn er toch ook. Of een D66. Daarin zien. Want vanwege dus die nadruk op instituties, gewoon het belang dat Tocqueville aan vrijheid zegt, hecht ook echt als waarde in zichzelf.
Maar ook de echt wel conservatieve hoek. Hè? Forum loopt ook weg met Tocqueville.
Zeker,
claimt
zeker.
Zelfs dat het aan de basis van hun partijprogramma staat. Dus
zeker.
De aantrekkingskracht is wat dat betreft breed. Als
heel breed. Als zowel
D66 als Forum zich erdoor kan laten inspireren.
Heel breed. En dat is natuurlijk ook... Het moet wel zeggen dat het mij altijd toch wel enorm verbaast waarom iemand als Thierry Baudet zo dweept met Tocqueville. Want ik zou me kunnen voorstellen, hij, zeg maar, Tocqueville, als je inderdaad een groot tegenstander bent van de Europese Unie, dan kan je wel bij Tocqueville terecht, omdat hij dat idee schetst van die centralistische staten en die ook bij Tocqueville. een soort van heel bevoogdende, zacht, ja, zacht despotisme noemt hij dat. Een heel bevoogdende, regelstellende, zachte macht is. Dus je zou kunnen zeggen dat je dat beeld kan gebruiken om de Europese Unie aan te vallen. Maar ja, voor de rest, voor iemand die als zeg maar Baudet, die eigenlijk zeg maar alles wat er na de Franse Revolutie is komen veroordeeld. En eigenlijk ook vooral het feit dat...
Want dat doet Tocqueville niet, dat is dus eigenlijk wat je zegt. Tocqueville staat veel positiever ten aanzien van de moderniteit dan hier geschetst wordt.
Absoluut, het is een feit, het is een gegeven. En de opdracht is eigenlijk om die moderniteit, om die gelijkheid, ja, om dat zeg maar te kanaliseren. Dus er is geen weg terug, die is afgesloten. En in die zin heb ik me altijd verbaasd. Kijk, je zou kunnen zeggen dat Forum en ook vergelijkbare partijen in Europa bezig zijn met een soort frontale aanval op de erfenis van 1968. Maar eigenlijk, als je het vergelijkt met de tijd van Tocqueville, dan zou het zijn of je op geen enkele manier wil, zeg maar, Tocqueville of denkt Tocqueville dat hij de Franse Revolutie kan zeg maar terugbuigen. Dat, ik bedoel, dat is een
force of nature eigenlijk haast.
Ja, een soort van état social. En daar is een nieuwe werkelijkheid geschapen.
En het ancien regime was al eigenlijk...
Zeker.
Voorbij zijn laatste benen, zegt hij. Dus je kan helemaal niet terug. Ja.
En daar heb je nog in de jaren 20 de zogenaamde ultra. Dus een groep van... die worden gekozen in de zogeheten chambre introuvable. Dus de onvindbare kamer. Dat zijn heel radicale... Ja, gewoon heel radicale contra-revolutionaire. Maar die strijden een soort van verloren strijd. En ik zou dus zelf denken dat 1968... Dat is in heel veel opzichten ook een afrekening met een periode waar we niet meer naar terug kunnen. Ik bedoel, daar is een nieuwe werkelijkheid geschapen. En daar kan je kritiek op hebben misschien, maar die kan je niet meer ongedaan maken. Dat is nu 50 jaar geleden. Dat moet je proberen te kanaliseren in zekere zin. Dus daar moet je, daar kan je het over hebben. Maar daar frontaal de aanval op openen, dat is een soort van contra-revolutionair sentiment dat volkomen vreemd is aan Tocqueville.
Dankjewel, Marijn. We zijn in drie kwartier in Alexis Tocqueville gedoken. En hij wordt wel als een van de eerste grondleggers van de sociologie genoemd, omdat hij inderdaad goed observeert wat er gebeurt. En dus twee grote historische gebeurtenissen eigenlijk bekijkt. Het nieuw ontstaande Amerika en de Franse Revolutie onder de loep neemt. En je ziet een lange beweging van een opkomst van een état social. Een samenleving waarin steeds meer gelijkheid is. En dat is eigenlijk een onomkeerbaar traject waarin er een toenemende gelijkheid is tussen mensen onderling. En er ziet tegelijkertijd ook een centralisatie waarin steeds meer macht naar de centrale staat gaat. In Frankrijk constateert hij dat. En hij kijkt naar Amerika en ziet dat daar ook heel erg die gelijkheid is. Maar de instituties anders ingericht zijn. En ook op een bepaalde manier de algemene samenleving anders ingericht is. Die centralisatie en die gelijkvormigheid, daar komt een spanning tussen eigenlijk die gelijkheid en die vrijheid. En hoe kun je nou zorgen dat die vrijheid gewaarborgd kan worden in deze hele beweging? Dat is eigenlijk de zoektocht van de Tocqueville. En wat hij allereerst ziet is dat er het risico van de gelijkheid is dat er een tirannie van de meerderheid komt. Hij ziet daar ook wel een weerslag in de samenleving in, dat er een soort vorm van conformisme is, dat we mensen ook meer op elkaar gaan lijken in denken. Hij ziet tegelijkertijd ook een vorm van consumentisme, van individualisme, waarin mensen meer zich in zichzelf keren en eigenlijk alleen nog maar om hun eigen kleine omgeving bekommeren. En tegelijkertijd ziet hij ook wel weer een bepaalde energie in Amerika, omdat mensen in staat worden gesteld om iets te doen vanuit hun eigen directe omgeving. En dat is eigenlijk wat hij vervolgens constateert. Amerika heeft op een bepaalde manier door heel lokaal de democratie in te richten, door goed met onderwijs aan de slag te gaan, ook door de protestantistische achtergrond van Amerika, weten ze een goede manier eigenlijk uiting te geven aan die individualiteit en dat te koppelen aan een goede samenleving. En proberen ze zo een aardige mix te vinden tussen die vrijheid en die gelijkheid. Frankrijk heeft dat veel lastiger, is het veel moeilijker om daar een geïnstitutionaliseerde vorm van vrijheid te vinden. En daarom gaat de Tocqueville terugkijken in de tijd. Hoe komt het nou dat we op deze plek zijn gekomen? Het duikt dan dat ancien regime in, de periode voor de Franse Revolutie. Ziet daar eigenlijk een hele duidelijke continuïteit tussen toen en nu. Of in ieder geval zijn tijd. constateert dus dat die revolutie niet zozeer een breuk is, maar dat er vooral door die centralisatie eigenlijk een soort vacuüm ontstaan is. Burgers kunnen zich niet meer bemoeien met wat er gebeurt in het land, omdat dat allemaal gecentraliseerde macht is. En dus ontstaat er ofwel een soort apathie of een soort buskrijt voor revolutie, want het hoofd is losgezongen eigenlijk van het lichaam. Dus de vrijheid kan gedacht worden, maar niet verwezenlijkt worden. En daarmee heeft het ook allerlei linken naar actualiteit. Daar hebben we het ook mooi even kort over gehad. Maar dat is zeker ook een vraag voor jou als luisteraar om te beantwoorden. Hoe verhoudt zich dat tot heden? Volgens mij een goede vraag om te stellen. Marijn, heel hartelijk dank voor je heldere verhaal over de Tocqueville.
Ik zie Marijn vol bewondering kijken. De samenvattingen van Allard zijn inmiddels berucht.
Oké. Okay.
Ja. Nee, ik heb meegeschreven, dus ik speel een klein beetje vals. Maar, en Jozef, hartelijk dank ook. Jij hartelijk dank voor het luisteren. Fijn dat we weer even terug zijn met dus dit keer een fysieke podcast. Over 2 weken hebben we ook weer een nieuwe aflevering. Dan gaan we wat verder terug in de tijd en gaan we naar Plato toe. Heel mooi dat je elke keer luistert. Laat vooral een positieve review achter als je het waardeert. En deel het ook met mensen om je heen. We vinden het mooi als onze luisterscharen steeds verder mag groeien. Nogmaals, dank voor het luisteren en tot ziens. Il me semble que la nuit...